Goedemorgen allemaal. Wat u hier ziet is het logo van Gave Vesten. Ik wil u daar vandaag het een en ander over vertellen. En ik hoop dat u straks duidelijk is wat Gave Vesten voor bedoeling heeft. En ik ben hier vandaag voor het eerst, dus wat ik wil tonen is eerst mijn gezin. Wij hebben een aantal kinderen. Nederlanders, Chinezen, Vlamingen en pas schoonkinderen. Ons gezin is verspreid over België, Nederland, Indonesië en Engeland. Zo zitten we overal. En waarom? Omdat God ons leven leidt. Ja, geboren ben ik in Nederland, dat heeft u al gehoord. En sinds 2005 woon ik in Vlaanderen. Ik ben dus een vreemdeling, maar ik ben geen asielzoeker. En waarom zeg ik dat? Omdat het heel belangrijk is om het verschil te maken tussen mensen die bewust in een ander land zijn gaan wonen of mensen die gevlucht zijn. Het logo van Gave Vesten, wat u ziet, is twee personen. Tussen die twee personen komt iets naar voren. Kunt u zeggen wat u ziet tussen die twee mensen? Het kruis, inderdaad. Eigenlijk gaat het daarom. Het gaat erom dat we vanuit het kruis onze activiteiten doen. Die twee personen symboliseren de mensen die een burcht ingaan, een kasteel, wat vroeger een veilige plaats was. En zo willen we de kerk naar voren brengen, als een veilige plaats voor mensen die in nood zijn. En we hebben bewust twee kleuren gebruikt om daarmee aan te geven dat de een de ander meeneemt. En in deze situatie waar ik over spreek, hoop ik dat u als Vlamingen de vluchtelingen omarmt en meeneemt onder het woord van de Heer Jezus. Waar staat Gave Vesten voor? Gastvrijheid aan asielzoekers door vriendschap en evangelisatie. Ja? God is ons een toevlucht en een vesting. Dat vinden we in Psalm 46. Vanuit dat gegeven willen we bezig zijn. Wij zijn in 2010 begonnen in Vlaanderen. Maar oorspronkelijk is er in Nederland een stichting Gave, daar komen we uit. En eigenlijk willen we heel bewust mensen een veilige plek bieden. Maar u begrijpt, mensen die hier naartoe komen, uit allerlei ellende, is de vraag, wat is hun toekomst hier? Kunnen wij hun een goede plek geven? Ja. Als je in een ander land komt, is dat niet gemakkelijk. Er zijn vreemde gewoontes, een andere taal, verschillende dialecten. Alles is anders dan thuis. En het is niet zo gemakkelijk om als vluchteling in een ander land te leven. Het is al niet gemakkelijk om als vreemdeling in een ander land te leven. Ik weet uit ervaring dat toen ik uit Nederland kwam naar België, dat dat best wel moeilijk was. Dus je zou denken, als Nederlander en Vlaming, we spreken dezelfde taal. Dat is mooi niet waar. Het was zeer moeilijk in het begin. En gelukkig hebben ze daar een woordenboek voor uitgevonden. Dat is een woordenboek van 400 bladzijden. Dus u kunt wel nagaan hoe groot verschil het is tussen het Nederlands en het Vlaams. Ja, om een paar voorbeelden te noemen. Als u met een auto rijdt en krijgt een ongeluk, dan is de uur is per totaal. Mijn auto is dan totaal los. Ja, of een ander voorbeeld. Een spin. Als ik het woord spin gebruik, dan denkt u waarschijnlijk aan zo'n kriebelbeestje. Maar ik denk eigenlijk aan een grote rekker. En zo zijn er heel veel woorden te noemen. Ja, dat wij denken van, we hebben dezelfde taal en dezelfde cultuur, maar dat is gewoon niet zo. Dan kunt u begrijpen dat als iemand uit een totaal andere cultuur komt, dat het absoluut niet gemakkelijk moet zijn. En God vraagt ons om de vreemdeling lief te hebben en open te staan voor hen. Daarom willen we als Gave Vesten de kerken helpen om daar bewust in te zijn. En daar praktische uitvoering aan te geven. Nou, wat kunt u doen om persoonlijk met de opdracht van God bezig te zijn? Op zichzelf is dat niet zo gemakkelijk. Maar er is een principe, wat misschien een beetje vreemd klinkt, van uitdelen word je rijker. Nu, Meestal zeggen wij, als ik iets weggeef, dan ben ik het kwijt. Maar als we in geloofszaken bezig zijn, worden we van uitdelen rijker. Als je deelt met anderen wat je hebt, word je daar zelf ook rijker van. Pas op, dat kost energie en dat kost tijd. En als u dat doet, zult u merken dat u er zelf door gezegend wordt. Wat doet gavenvesten? Ja, wij proberen gemeentes te activeren om een vluchteling lief te hebben. Ja, zoals de Bijbel ons toont dat we vreemdelingen moeten beschermen en liefde moeten bieden. Ja, je kunt zeggen, tuurlijk, dat is een opdracht die Israël kreeg. Dat was in het Oude Testament, daar heb ik geen boodschap van. Dat was ver voor mijn tijd. Maar ik denk dat het niet voor niets vandaag nog in onze Bijbel staat. Dat we het vandaag ook moeten toepassen. En het is niet zo gemakkelijk. En als gavenvesten willen we u daarbij helpen om dat op een goede manier te doen. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus. U leeft in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Zo bent u dus geen vreemdeling of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Dat is een tekst uit Efeze. Dat geldt dus voor ons. In Gods ogen waren wij ook vreemdelingen. En door de Heer Jezus zijn wij geen vreemdelingen meer, zijn wij geen gasten. En zo hoop ik dat de vluchtelingen zich bij u ook niet als een gast zullen voelen, maar dat ze zich welkom weten. Wat hebben wij als mens en als christen de vluchteling te bieden? Wat denkt u van bescherming, gastvrijheid, hulp waar dat nodig is? Ik hoorde net dat jullie een pastoraal team hebben opgezet. En ik denk als je hiermee bezig gaat, op dit vlak, dat je heel veel werk zult hebben. En er is zeer veel ellende qua stress en trauma's onder deze mensen. Dus ik denk dat u als met dat team enorm veel werk zult hebben. Ik denk dat het goed is om je daar bewust van te zijn. Wat heel belangrijk is, als wij mensen helpen, ja, wat ik straks al zei, dan zullen we de geestelijke zegeningen daarvan ervaren. En dan, door u komen ze in aanraking met de Heiland, met de Heer Jezus. Opnieuw het logo. Voor ik wat meer ga vertellen over wat gavenvesten precies doet, wil ik met u naar de Bijbel gaan, om daar een stukje uit te lezen en dat te bekijken. Dat is Jacobus 2, vers 14 tot 26. Ik wil u dat voorlezen uit de herziene Statenvertaling. Er staat in mijn Bijbel boven doodgeloof. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of een zuster zonder kleding zou zijn, een gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hem zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hem niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft het dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is en doet daar goed aan. Ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder werken dood is? Is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkt met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtvaardigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Je ziet dus nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rahab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan. Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Als je dit Bijbelgedeelte leest, dan is de Bijbel zeer praktisch voor vandaag. Het gaat hier over werken. Werken die we voor God kunnen doen. Dat is iets anders dan uw dagelijks werk. Daar heb ik het nu niet over. Ik heb het heel bewust over dat wat we voor God kunnen doen. En dat noemen we ook een werk. Goed, dan zou je kunnen zeggen, moeten we dan terug naar goede werken? In de term zoals dat vroeger gebruikt werd. Ja en nee. Het enige goede werk waar u naartoe moet, wat u echt moet doen, is accepteren dat onze eigen werken helemaal niets zijn. Alles wat wij doen, stelt niets voor. Het is gewoon brandhout, of beter gezegd, verbrandhout, as. En wat doen we dan mee? Dat gooien we weg. Daar kunnen wij onze eigen werken mee vergelijken. Het is niets waard. Weg ermee. Dat is eigenlijk heel triest. Want dan doen we heel veel dingen en de Bijbel zegt, het is eigenlijk niets. Wat we heel goed moeten beseffen is dat we maar naar één goed werk terug moeten. Dat is dat wat Jezus Christus 2000 jaar geleden deed. Hij stierf voor ons aan het kruis. Dat moet ons startpunt zijn. Vanaf dat punt moeten we beseffen wat we moeten doen. Vanaf dat punt moeten we op weg gaan met de Heer Jezus. Vandaag de dag houden mensen er niet zo van als iemand zegt, je moet. Toch durf ik u te zeggen, u moet daarna terug. Dat is absoluut de start en niet de finish. De start is het moment dat u uw leven geeft aan Jezus Christus als verlosser. En hem accepteert. En de finish is daar waar wij onze ogen definitief sluiten en boven bij God ontwaken. Vandaag de dag leven we tussen die twee momenten in. Als u tenminste gekozen heeft. Door onze goede werken getuigen van onze Heiland en zijn liefde voor ons. De werken die wij doen tonen zijn liefde voor de verloren wereld. Wat is ons antwoord? Toont onze werken wie Jezus is. Deze morgen wil ik u tonen dat er een mogelijkheid is om de liefde van uw leven, Jezus Christus, aan de wereld te tonen. Natuurlijk is het een van de vele mogelijkheden. Voor onze Heiland telt het niet wat u doet, maar dat u het doet uit liefde voor hem. Dus blijft de vraag, hoe tonen wij onze liefde? Hij heeft het getoond aan het kruis en door de opstanding. Want Jezus leeft. Hij is niet dood, hij leeft. De liefde van ons leven is niet dood, maar leeft. En u? Leeft u met hem? Ja, als we daarover nadenken, staan we voor een keus. Hebben we die keus gemaakt? Of staan wij nog te twijfelen? Als u niet weet of Jezus leeft, of dat hij leeft voor u, moet u er eens over nadenken. En ik denk dat u daar zeker met het pastorale team eens moet praten. Want het is heel erg belangrijk om te weten of Jezus leeft voor u. Want anders zijn wij werken aan het doen die niet zijn. Ik wil u wat tonen over hoe wij als gavenvesten voor asielzoekers ons in willen zetten. Hier ziet u opnieuw het logo. Dit lijkt hetzelfde plaatje, maar het is het niet. Omdat er één groot verschil is. Als we dit plaatje zien en we hebben alleen maar wat u hier ziet, dat is uiterlijk. Waar het om gaat is die rode balk. Christelijk werk onder vluchtelingen. Wat wij willen doen is vanuit ons geloof onder vluchtelingen actief zijn. En onder christelijk werk actief zijn is meer als wat de overheid biedt. De overheid biedt bed, bad en brood. En dan stopt het. Als christenen kunnen wij net iets meer bieden. En daar gaat het over. Willen wij meer bieden dan bed, bad en brood? Of willen we daarbij stoppen? Gavenvesten stelt zich ten doel om zoveel mogelijk vluchtelingen kennis te laten maken met het evangelie van Jezus Christus. Maar het probleem is, we kunnen dat niet alleen. We hebben daar de kerken en de christenen voor nodig. En we willen dat samen met u doen. U heeft veel meer zicht over mensen die hier in Kortrijk zijn, die uw hulp nodig hebben, waar u zich voor in kunt zetten. En daarom zou het mooi zijn als de kerken in Kortrijk daarin actief worden. Gavenveste helpt en ondersteunt christelijke gemeenten. Dat doen we door voorlichting, toerusting. Daar hebben we cursussen voor. Kerk en vluchteling is de eerste cursus. In uw krantje stond daar ook iets over. Die cursus is van belang. Waarom is die van belang? Wel, u denkt misschien, ach, ik heb genoeg kennis om met mensen om te gaan. Maar weet u, als ik bijbelstudie wil geven als man aan een groep vrouwen die van moslimachtergrond zijn, en ik denk van, ach, dat is toch normaal, ik geef gewoon bijbelstudie in de kerk, dus dat mag dan ook. Maar als deze mensen nog niet echt gekozen hebben voor de Heer Jezus, is het absoluut niet verstandig om als man bijbelstudie te geven aan een groep vrouwen. U maakt daar meer mee kapot als dat u mee opbouwt. Het zijn van die kleine praktische dingen. En die zijn nodig om mensen voor de Heer Jezus te winnen. Het is goed als je wat basiskennis hebt. Hoe ga je met culturen om? Hoe ga je daarmee om? Het is niet gemakkelijk. Wat kunt u nog meer doen? U kunt actief zijn als buddy, als vriend voor een vluchteling. En vriendschap is meer dan zeggen, kom, zondag gaan we naar de kerk en tot volgende week. Vriendschap wil misschien wel zeggen dat u door de week ook eens een keer iets doet met die persoon. U kunt actief zijn door animatie te verzorgen op een vluchtelingencentrum. U weet misschien wel dat Gavenveste zomerkampen organiseert. Nee, ik zeg dat verkeerd. De EEV organiseert zomerkampen. En via Gavenveste kunnen kinderen van vluchtelingen daar aan meedoen. We organiseren ook een moeder- en kindweekend. Waarbij er heel bewust wordt gekeken ook naar het verleden. Naar de spanningen die er in mensen zijn. En wat kunnen we daaraan doen. We geven zelfs bijbelstudie in de taal van die mensen. In dit geval gaat het over Farsi, maar er zijn nog meer talen waarin we dat kunnen doen. Wat momenteel heel erg speelt, we zijn op zoek naar mensen die vluchtelingen kunnen opvangen. U weet waarschijnlijk wel dat er veel mensen, vluchtelingen, rond het centrum in Brussel moeten wachten. En zolang als ze niet geregistreerd zijn, krijgen ze geen plekje om te slapen. Die slapen op straat. Ja. En dan gaat het nu, vrouwen en kinderen krijgen voorrang. Dus mannen die alleen op reis zijn, slapen op straat. Misschien is het mogelijk om daar iets voor te doen. Vluchtelingen zijn op reis. Maar dat is niet zomaar op vakantie, dat is op reis. En waar komen ze vandaan? Waarom zijn ze op de vlucht? Waar gaan ze naartoe? Die mensen die zijn op de vlucht voor een aantal verschillende redenen. Redenen waarom mensen van hun thuisland weggaan, heeft alles te maken met het feit dat ze denken van, het is hier niet meer houdbaar. En dat is voor iedereen een ander argument. Mensen die gaan op de vlucht omdat ze denken, elders is het beter. En als je dat doet, dan is dat niet van, ik pak op mijn gemak mijn koffer in, ik organiseer een vliegtuig of een autorit en ik ga. Vluchten is, ik ga weg, wegwezen. En je laat alles achter. En dan? Dan heb je alleen maar je handbagage bij je, wat je snel hebt kunnen pakken. En dan verdwijn je. Waar gaan die mensen naartoe? Ze vluchten in de regio in hun eigen land, waar het veilig is. of in naburige landen of nog verder. En dan komen ze bijvoorbeeld hier terecht of elders. Het is absoluut niet gemakkelijk. Ik weet niet of u die foto herkent waarin iemand zijn handen op een hek slaat. Ik weet niet of u wel eens uw handen aan een prikkeldraadhek heeft gehangen, maar dat is geen pretje. Als je op die manier weg probeert te komen, verwond je jezelf. En dat zeg ik het nog maar heel zachtjes. Deze foto toont de situatie in 2013 en 2014. Natuurlijk is dat achterhaald, maar als ik dit up-to-date wil houden, moet ik elke dag deze foto aanpassen. Elke dag veranderen die getallen. Maar het is immens. Die getallen is om van te schrikken. Het zijn allemaal mensen, dit zijn alleen maar een lijst van mensen die naar België komen. Nu heb ik het niet over andere landen. Dit is puur wat in België geregistreerd is. Ik weet niet of u dit gebied kent wat ik u laat zien. Dit is het zogenaamde 1040 diagram. Dat is een stukje van de wereld waarin de meeste moslims, hindoes en boeddhisten leven. En dit is ook een stuk van de wereld waar christenen niet welkom zijn als christen. Misschien kunt u daar naartoe met uw beroep. Dat is mogelijk. Maar dan, u kunt daar niet evangeliseren. U kunt daar niet op straat mensen aanspreken en zeggen, kom je zondag mee naar de kerk. U moet heel voorzichtig zijn als u daar naartoe gaat. Een van mijn dochters zit in dat gebied. Als wij met haar communiceren over Skype, dan weet zij dat ik vanochtend hier ben. En dan zeg ik, ik ga op familiebezoek bij de familie in Kortrijk. En zij weet niet exact bij welke familie, maar ze weet wel dat ik in een kerk ben. Ik kan niet zeggen, ik ga naar die en die kerk. Waarom niet? Dat is gevaarlijk voor haar en voor haar team. Dan denk je, zij is daar als christen, maar we moeten heel voorzichtig zijn met wat we doorgeven. En tegelijkertijd zitten we met het probleem. Voor mijzelf is dat een probleem. God vraagt van ons in de Bijbel, gaat heen en verkondig het evangelie aan alle volken. Zij kan daar niet actief zijn in te zeggen, kom, we gaan naar de kerk. Wij kunnen daar niet in die landen als zendeling naartoe gaan. Dat is onmogelijk. En toch hebben we de opdracht, gaat heen en verkondig het evangelie. Nu, wij dienen een grote God en voor God is er niets een probleem. Als de duivel een deur sluit door de bepaalde gebieden af te sluiten waar wij niet welkom zijn als zendeling, laat God gewoon die mensen naar ons komen. Als je het op die manier bekijkt, dan is het zendingsveld hier. Al die mensen die hierheen vluchten, kunnen we hier bereiken met het evangelie. Die kunnen we hier vertellen wie Jezus Christus is. Mocht het in die landen veranderen en zij kunnen terug naar hun eigen land, dan kunnen zij daar evangeliseren, kerken opzetten. Want zij hebben hier het evangelie gehoord. En ik weet dat dat gebeurt. Dus het is heel erg belangrijk om in te zien dat God ons de opdracht geeft, ga de wereld in en verkondig het evangelie. Maar als dat niet lukt, goed, die mensen lopen om ons heen. Bent u bereid om dan mensen aan te spreken en te zeggen, hoe is het met je? Kan ik je helpen? Ja? Bied ze uw vriendschap aan. Als u dat doet, krijgt u met deze dingen te maken. Communicatie met vluchtelingen. En natuurlijk, fouten maken mag. Maar u toont uw bewogenheid door naar mensen te praten. Gastvrijheid en vriendschap. En niet te veel vragen naar procedures en vluchtverhaal. Weet u, toen ik de eerste periode in mijn leven met vluchtelingen te maken kreeg, stelde ik 100 vragen. Waar kom je vandaan? Waarom ben je gevlucht? Heb je nog familie daar? Was je christen? Weet u, dat was heel stom. Absoluut fout. Voor die mensen kwam ik meer over als een geheime politie dan dat ik echt vriendschap bood. En ik bereikte dus niet zoveel. Wat ik nu doe, is wat ik aan het begin deed. Ik toon mijn gezin. Ik neem ze mee in mijn leven. Ik betrek ze bij de dingen die ik doe. Ik ga met ze op weg. Ik toon wie ik ben. En daardoor heb ik contacten. Daardoor komen ze op een gegeven moment ook met vragen. Waarom ga je zondags naar de kerk? Waarom geloof je? Waarom lees je in die Bijbel? Vertel eens wie die Jezus voor je is. En zo groeit het. En wat belangrijk is, neem tijd voor die mensen. Wees betrouwbaar. Als u een afspraak maakt en u kunt het niet nakomen, geef een reactie. Blijf niet weg. Want betrouwbaarheid is iets wat ze nodig hebben. Besef dat wij de eerste zijn in hun leven misschien wel waardoor ze Heer Jezus leren kennen. En als wij niet betrouwbaar zijn, is Jezus dan wel betrouwbaar? Klinkt misschien raar, maar het is wel iets waar we rekening mee moeten houden. Wat hebben die mensen meegemaakt? Straks over het pastoraal team werd al gezegd van dat er veel te doen is. Nou, als je met asielzoekers te maken krijgt, er zijn veel mensen die hebben trauma's meegemaakt. Dat is niet gemakkelijk. Dus een specifiek onderwerp om die mensen te helpen. Het kost tijd om daarin door te dringen. En ik weet niet of je weet hoe die procedure hier in België is. Het lijkt wel of mensen in een gevangenis zitten als ze in een asielzoekerscentrum zitten. Er is niet veel ruimte om te leven. Ook de gesprekken in Brussel die ze krijgen zijn absoluut niet gemakkelijk. Ik kan u een 112 vragen tonen over de Bijbel. Een asielzoeker die zegt ik ben christen. En op grond daarvan vraagt hij asiel aan. Moet kunnen beantwoorden. En ik zal u vertellen dat er zijn vragen bij. Waar ik heb bijbelschool gedaan. Waar ik geen antwoord op weet. Waar ik over na moet denken. Hoe zit dat nu? En dan vallen ze bijvoorbeeld over een woord. In de ene Bijbelvertaling staat een koning in Perzië, Kores. In de andere staat een andere naam. En het is dezelfde koning. En weet maar eens dat het over die koning gaat. Zij moeten daar antwoord op geven. Want anders zijn ze geen christen voor de overheid. Het is niet zo gemakkelijk. Wat we soms heel vaak vergeten, is dat deze mensen zijn hier zonder familie. En ik weet, in Vlaanderen zijn families belangrijk. Deze mensen hebben hier niks. Misschien elkaar, maar daar houdt het op. Ja, als ik naar mijn familie wil, moet ik 250 kilometer rijden, dan ben ik bij mijn familie. Wow, dat is een klein stukje voor hun. Voor mij is dat veel. Voor hun is dat niet veel. Maar besef dat zij geen familie hebben hier. Ik weet ook dat er altijd wordt gezegd dat de Vlaming wordt geboren met een steen in zijn buik. Oftewel, ze willen eigendommen. Deze mensen hebben niets meer. Ja, dat is iets om over na te denken. En moeten we bang van hen zijn? Nee, ik denk het niet. Het zijn hoogopgeleide mensen, maar het zijn ook gewone mensen. Ze zijn net als u en ik. Oké, ze zien er anders uit. Ze eten anders. Maar ze zijn hetzelfde als wij. Ze hebben dan dezelfde dingen behoefte. Het grootste verschil is dat zij hebben risico's genomen om hier te komen. Wat is een risico nemen? Goed, ik heb vanochtend ook een risico genomen. Ik ben in mijn auto gestapt en ik ben helemaal naar Kortrijk gekomen. Dat is geen risico, hè? Dat doen we elke dag. Wat die mensen gedaan hebben is heel iets anders. Dit zijn gewone mensen. U hoeft niet bang van ze te zijn. Deze mensen hebben ons nodig. En als christen kunnen we heel wat meer bieden dan wat de overheid doet. Dit plaatje geeft een beetje aan waar u asielzoekers kunt vinden. Via opvang van Vedasiel of het Rode Kruis. Dat zijn grote centra's. Maar ook LOI, Lokaal Opvanginitiatief. Elke OCW, elke stad vindt u ruimtes, huizen waar mensen leven en waar u mensen kunt opzoeken. Sommige OCW's zetten het op een website waar die zijn. Sommige niet. Ik weet van een situatie dat mensen naar een OCW gingen en zeiden: ik wil vluchtelingen bezoeken. Mag ik dat doen? En toen zei die medewerker: hoeveel wil je hebben? Hoeveel adressen wil je hebben? En dat is daar gelukt. Er zijn ook situaties waar ze absoluut niets zeggen. Maar ja, u kunt de straat op gaan en mensen aanspreken, hè? Geen probleem. Wat vooral kunt doen, is een vriend zijn, een buddy. Ga met mensen om. Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden. De gave vesten wil u daarbij helpen. Maar u zult zelf de eerste stap moeten zetten. Om te zeggen van: kijk, ik wil mij inzetten voor dit soort mensen. Dat Gave Vesten heeft daarvoor cursussen. Cursussen, wat ik straks al zei, zijn misschien niet zo interessant omdat het weer naar school moet, maar zo is het niet. Het is belangrijk als je ergens voor in wil zetten dat je weet waar je mee bezig bent. Waarom denkt u dat ik die laatste cursus over vrouwenwerk apart heb staan? Heeft u enig idee waarom dat apart staat? Mag gerust reageren hoor, daar heb ik geen probleem mee.
Omdat het waarschijnlijk dat er mag, omdat het vrouwen waarschijnlijk een specifieke behoefte hebben. En mensen met een vreemde origine, of dus een moslimcultuur of andere cultuur, heeft de man en de vrouw hier een andere functie dan hier in het Westen.
Ja. Onder andere die dingen. Wat heel erg belangrijk is binnen het vluchtelingenwerk, is dat vrouwen tijdens de vlucht veel kwetsbaarder zijn dan mannen. En ook gewoon kwetsbaar gebruikt worden. En het is heel erg belangrijk om te beseffen dat deze groep extra zorg nodig heeft. Het is niet zomaar van: ach, er is er weer een. Nee, het is heel belangrijk om specifiek je op te focussen dat je daar vrouwen naartoe stuurt die sterk in hun schoenen staan. Die problemen aankunnen en zelf ook weten van: ik wil als vrouw mij inzetten voor een andere vrouw. Bewust. Het is heel belangrijk om daar over na te denken. Ik heb je al een aantal dingen gezegd wat u kunt doen. Dit zijn onder andere die dingetjes. Ja. Er is daar een boekentafel. Daar liggen een aantal folders, onder andere deze. Die kunt u straks meepakken. Dan kunt u iets meer lezen over ons. Een volgende plaatje toont een aantal kreten. Wij hebben een nieuw initiatief opgestart. We hebben alle leiders van de kerken in België een manifest toegestuurd. En of ze dat willen onderschrijven. Waarbij we streven naar eenheid. En waarbij we streven om goede keuzes te maken. Om als kerken en als gelovigen eensgezind naar buiten te treden. En dat is heel erg belangrijk naar de Belgische staat toe, maar ook om als gemeentes gezamenlijk ons in te zetten voor dit probleem. Dat manifest, dat ligt ook daar, u kunt er straks lezen wat er meer is geschreven dan alleen maar die titels. Het zou te ver voeren als ik dat nu allemaal moet gaan lezen. Ik denk dat het belangrijk is dat u weet dat deze vluchtelingen die hier in België rond ons zijn, hulp nodig hebben. Dat die ons kunnen gebruiken op een goede manier. En dat wij de eerste contact zijn die zij hebben met de christenen hier. Ik wil u daarom ook vragen om heel bewust daarvoor te bidden of God voor u een taak heeft op dat vlak. Of God misschien zegt van, hé, op dat punt kun je actief zijn voor mij. En wees niet bang. Actief zijn, ik ben al zo actief, zeggen mensen dan. Doe al zoveel. Maar we kunnen altijd bidden en kijken welke weg God met ons gaat. Daarom dank ik u dat ik dit mag vertellen hier. En ik hoop dat u daarvoor bidt en erover nadenkt of u hierin actief kunt zijn of niet.
Staan voor ons laatste.
Oh.
Oké, we zullen gewoon echt gaan.
Dank u wel, Gies, voor de prediking. En we hebben stof tot nadenken en tot bidden voor de vluchtelingen, voor welke rol dat wij daar kunnen in spelen. Dat de Heer wil dat we doen. En ik ga nog gewoon een tekst meegeven voor deze week. Vertrouw bij je werk op de Heer en je plannen zullen slagen. Allemaal een hele goede zondag. En een gezegende week. Dank u wel.